Goedemorgen, broeders en zusters. Het is inderdaad prachtig hoe we mogen leren hoe oud-testamentische beelden, plaatjes, uitdrukking geven aan nieuw-testamentische waarheid. En zo, die spiegel inderdaad is een prachtig plaatje waarin we mogen zien dat we rein zijn. Maar het was ook een wasvat en in dat wasvat bevond zich water. En we mogen ook leren dat wij, nu wij rein zijn, dat wij ons vervolgens door het bad des waters, dat is het woord, laten reinigen. Dat wij, nu wij gesteld zijn als priesters onder het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament, mogen weten dat hij ons bekwaam maakt om ook dienaars te zijn van het Nieuwe Testament. En dat is allemaal inderdaad door dat koperen wasvat. Want nadat wij deel hebben gekregen aan dat wasvat, gaan wij in. Kunnen wij ingaan. Het binnenste heiligdom, en daar hebben wij gemeenschap met hem, daar leren wij hem kennen en daar vindt dus de verbinding plaats. Nadat wij gereinigd zijn, en alleen degenen die gereinigd zijn en weten dat zij rein zijn, zullen zich binnen bevinden. Dat is ook een consequentie van het wasvat. Maar daar inderdaad, daar hebben wij gemeenschap en logischerwijs ontstaat daar dus ook toekomstverwachting. Verwachten wij hem terug. En dat is dus ook wat bijvoorbeeld Titus 2 vers 11 zegt, dat waar de genade heerst en waar wij ons laten onderwijzen door de genade, daar ontstaat toekomstverwachting. Daar verwachten wij namelijk onze grote God en zaligmaker, hè, de verschijning van onze Heer Jezus Christus. En feitelijk is het onderwijs in de genade niets anders dan het woord van God zelf, het bad des waters weer. En ja, dat woord dat willen we vanochtend openen en ik wil met jullie naar 2 Samuel 11 gaan. Waar ik net hoorde dat tante Willem het over Saul zou hebben, zullen wij het over David hebben. De geschiedenis van David en Bathsheba. Ik lees 2 Samuel 11. Daar staat: en het geschiedde met de wederkomst van het jaar, ter tijde als de koningen uittrekken, dat David Joab en zijn knechten met hem en gans Israël heen zond, dat zij de kinderen Ammons verderven en Rabba belegeren zouden, doch David bleef te Jeruzalem. En zo geschiedde het tegen de avondtijd, dat David van zijn leger opstond en wandelde op het dak van het koningshuis en zag van het dak een vrouw zich wassende. Een vrouw zich wassende. En deze vrouw nu was zeer schoon van aanzien. En David zond henen en ondervraagde naar deze vrouw. En men zeide: is dat niet Bathsheba, de dochter van Eliam, de huisvrouw van Uria de Hetiet? En toen zond David bode henen en liet haar halen. En als zij tot hem ingekomen was, lag hij bij haar. En zij nu had zich van haar onreinigheid gezuiverd. En daarna keerde zij weder naar haar huis. En die vrouw werd zwanger. En zo zond zij henen en liet David weten. En ze zeiden: ik ben zwanger geworden. En toen zond David tot Joab zeggende: zend Uria de Hetiet tot mij. En Joab zond Uria tot David. En als nu Uria tot hem kwam, zo vraagde David naar de welstand van Joab en naar de welstand van het volk en naar de welstand des krijgs. En daarna zeide David tot Uria: ga af naar uw huis en was uw voeten. En toen Uria uit des koningshuis uitging, volgde hem een gerecht des konings achterna. Maar Uria leidde zich neder voor de deur van des koningshuis, met al de knechten zijns heren, en hij ging niet af in zijn huis. En ze gaven het David te kennen, zeggende: Uria is niet afgegaan in zijn huis. En toen zeide David tot Uria: komt gij niet van de reis? Waarom zijt gij niet afgegaan in uw huis? En Uria zeide tot David: de ark en Israël en Juda blijven in de tenten. En mijn heer Joab en de knechten mijns heren zijn gelegerd op het open veld. En zou ik in mijn huis gaan om te eten en te drinken en bij mijn huisvrouw te liggen? Zo waarachtig als gij leeft en uw ziel leeft, indien ik deze zaak doen zal. En toen zeide David tot Uria: blijf ook heden hier en zo zal ik u morgen afzenden. En alzo bleef Uria te Jeruzalem, die dag en de andere dag. En David nodigde hem, zodat hij voor zijn aangezicht at en dronk, en hij maakte hem dronken. En daarna ging hij in de avond uit om zich neder te leggen op zijn leger met zijn heren knechten, maar ging niet af in zijn huis. En desmorgens nu geschiedde het, dat David een brief schreef aan Joab. En hij zond dien door de hand van Uria. En hij schreef in die brief zeggende, stel Uria vooraan tegenover de sterke strijd. En keer van achter hem af, opdat hij geslagen worden en sterven. En zo geschiedde het als Joab op de stad gelet had dat hij Uria stelde aan de plaats waarvan hij wist dat al daar strijdbare mannen waren. En als nu de mannen der stad uittogen en met Joab streden, vielen er van het volk van Davids knechten en Uria, Uria de Hetiet stierf ook. En toen zond Joab heen en liet David de ganse handel van deze strijd weten. En hij beval de bode zeggende, als gij zult geëindigd hebben de ganse handel van deze strijd tot de koning uit te spreken, en het zal geschieden indien de grimmigheid des konings opkomt en hij tot u zegt, waarom zijt gij zo na aan de stad gekomen om te strijden? Wist gij niet dat zij van de muur zouden schieten? En wie sloeg Abimelech, de zoon van Jerubeset? Wierp niet een vrouw een stuk van een molensteen op hem van de muur, dat hij te Thebes stierf? Waarom zijt gij tot de muur genaderd? Nou, dan zult gij zeggen, uw knecht Uria de Hetiet is ook dood. En de bode ging heen en kwam in en gaf David te kennen alles waar hem Joab om uitgezonden had. En de bode zeide tot David, die mannen zijn ons zeker te machtig geweest en zijn tot ons uitgetogen in het veld, maar wij zijn tegen hen aan geweest tot aan de deur der poort. En toen schoten de schutters van de muur af op uw knechten, dat er van des konings knechten dood gebleven zijn. En uw knecht Uria de Hetiet is ook dood. En toen zeide David tot de bode, zo zult gij tot Joab zeggen, laat deze zaak niet kwaad zijn in uw ogen, want het zwaard verteert zowel deze als gene. Versterk uw strijd tegen de stad en verstoor ze, versterk hem alzo. Als nu de huisvrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, zo droeg zij leed over haar heer. En als de vrouw was overgegaan, zond David heen en nam haar in zijn huis. En zij werd hem ter vrouwe en baarde hem een zoon. Doch deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des heren. Tot zover. Ja, hier vinden we feitelijk de geschiedenis van de oorsprong van Salomo. Hier in 2 Samuel 11. Want er werd een zoon geboren, die stierf, maar daarna werd er nog eentje geboren en dat was Salomo. Maar in zichzelf is het helemaal niet zo'n fraaie geschiedenis, hè? David zag Sheba badderen. Toch? Met fa. Ja, en zo hebben we eigenlijk een heel oud testament vol met van die, ja, hoe zal ik ze noemen, onethische plaatjes. Plaatjes die of op het randje zijn of eigenlijk net niet kunnen en helemaal niet in onze moderne westerse samenleving absurd zijn eigenlijk. Dingen waarvan je denkt van hoe kan het mogelijk zijn en kan ik dat wel hardop lezen? En meestal worden ze dus ook maar niet gelezen, laat staan behandeld of besproken. En dan moet ik denken aan bijvoorbeeld de geschiedenis van het gouden kalf. Hè? Ja, was allemaal niet zo mooi. De geschiedenis van Simson, de man met de lange haren, hè? Maar de losse handjes. En dan bedoel ik niet Jan Veen. Of denk aan Hosea, die toch op aanbevelen van de Heer een hoer moest kopen. Het is een prachtige geschiedenis, maar onethisch. Niet verantwoord voor kleine kinderen. Of denk aan Jefta, de hoerenzoon, die toch overwinning brengt en daarna toch een probleem met zijn dochter heeft. Of denk aan Rahab, die altijd in de Bijbel Rahab de hoer wordt genoemd. Maar daar kwam wel de Messias uit voort. Toch? Of denk aan Dina en de Sigemieten, dat is ook zo'n geschiedenis dat je denkt van ja, hè? Smakelijk. Of Jacob de bedrieger, hè? Jacob onze geloofsheld, het was een hielenlichter, toch? Of denk aan Juda en Tamar, ook zoiets. Ja, niet zo fraai allemaal. Of denk aan de dochters van Lot, moeten we dat dan lezen? Wie zou dat nou aanbevelen? Of denk aan Adam zelf. Hè? Die het, ja, ik zou op basis van de bladzijdes van de Bijbel moeten zeggen, in de eerste uren dan wat dagen van zijn leven te overprutsten. Maar er kwam toch wat goeds uit voort. Of denk dan aan onszelf, waar eigenlijk ook helemaal niks aan klopt en waar niets van aan spoort. Maar wanneer wij gelovigen zijn, komt er toch nog iets goeds uit voort. En dat wilde ik maar even zeggen. Hè? Die plaatjes, waar gaat het allemaal over? Onze broeder haalde het eigenlijk ook al feitelijk aan. Al die plaatjes spreken op een of andere wijze over de Heer Jezus Christus en zijn werk. Hè? En we zouden met de apostel Paulus eigenlijk moeten zeggen, of in ieder geval beseffen, dit zijn dingen die een andere beduiding hebben. Zoals daar in Galaten 4 wordt geschreven. Hè? Deze dingen hebben een andere beduiding. En wanneer we de geschiedenissen lezen die op zichzelf niet zo heel fraai zijn, zouden we ons af moeten vragen, waar gaat het over? Over wie gaat het? Over wat spreekt het? En wanneer we dan de Heer later zien in Judea en in Galilea, dan zegt hij op een gegeven moment in Johannes 5 vers 39 van onderzoek de schriften, ook die geschriften, ook die geschiedenissen, want deze zijn het die van mij getuigen. Toch? En als wij leven zoeken, als wij gemeenschap zoeken, dan zouden wij die schriften dus onderzoeken. En dan komen we terecht bij de Heer Jezus Christus, over wie heel de schrift handelt. Waarvan uiteindelijk in Openbaring staat dat hij de vervulling is van de schrift. De vervulling, de inhoud van de profetie. Over hem gaat het. En ook hier dus, bij deze geschiedenis, vinden we dan de hoofdpersoon David. En David, ja, hij doet hier iets wat niet zo heel goed is. Hè? Maar wat was nou eigenlijk zijn zonde? Was dat hij Uria liet doden? Of dat hij met een getrouwde vrouw ging? Of dat het een onreine vrouw was? Of was het dat hij haar in huis nam? Want deze zaak was kwaad in de ogen des Heren. Ja, uiteindelijk blijft hij leven. En Bathseba blijft leven, maar Uria stierf. En wanneer we in Matthäus 1 in het bekende erfregister lezen, dan staat daar letterlijk in Matthäus 1 vers 6. En Jessai of Izzi gewon David de koning. En David de koning gewon Salomo bij degene die Uria's vrouw was geweest. Dus hij wordt nog genoemd ook. Ja, en dan denk ik altijd, dan was het dus ook de bedoeling. Toch? Nou, en zo zouden we die geschiedenis dus ook bestuderen. David maakte een foutje. Een misser. En toch blijkt die misser onderdeel uit te maken van Gods plan. Nou, en later maakt hij nog zo'n foutje, hè? Zo'n negatief iets. Dan telt hij, of hij laat het volk tellen. Ja, zware straf. Fout. Maar ja, op de achtergrond zit er iets heel positiefs aan. Daar gaan we niet op in, maar dat zit er wel degelijk achter. Of David had honger, hè? David had trek en zijn mannen ook. De jongelingen. Hij had brood nodig. Nou, er stond een tafel vol. Toch? Het wordt door de Heer zelf aangehaald in de evangelie. Weet jullie niet dat David toen die trek had van de toonbroden nam? Het smaakte heerlijk. Maar ja, het mocht eigenlijk niet. Nou, en dat is David. David die uitbeelding geeft aan geestelijke waarheid. Wanneer we hier 2 Samuel 11 bestuderen, deze geschiedenis van David en Bathseba, dan moet je eigenlijk 2 Samuel 12 daarbij nemen. Al is de samenhang niet helemaal duidelijk tussen 2 Samuel 12. Daar vinden we Nathan die dan op de voorgrond treedt. En die begint dan een gelijkenis over dat ooilam. Die arme man die zo'n zielig klein lammetje heeft. Dat lammetje. En er is dan ook nog een rijke man die heel veel lammeren en rijkdom heeft. Maar dan komt er een bezoeker en dan wordt dat ene ooilam genomen. En dat eindigt dan in een broodje schaap. En vervolgens David, die wordt dan, die is dan daar hevig over. Hij vindt het maar niks. En vervolgens zegt dan Nathan, nou ja, die man, dat ben jij. Hè? En vervolgens krijg je de geschiedenis van die kinderen van Bathseba, die dan vervolgens ten tonele verschijnen. En dat is dan 2 Samuel 12. Maar dat bevindt zich in een apart gedeelte van het Bijbelboek 2 Samuel. Want in 2 Samuel 9 hebben we nog de geschiedenis van Mefiboset. Mefiboset, die dan bij David komt en zich onderwerpt aan David. En die wordt dan in de praktijk in het huis van Ziba geplaatst. Prachtige geschiedenis. gaan we ook niet op in. Maar dan krijgen we 2 Samuel 10 en daar vinden we dan ineens een geschiedenis over een Nagas, of Nahas zoals die in onze Statenvertaling heet. En die sterft en dan zijn opvolger die heet Hanun, of Hanun. En dat is dan de koning van de Ammonieten. En David had blijkbaar een goede band met die Ammonieten in het beginsel. En hij stuurt dan een aantal mensen om die Hanun te troosten over de dood van zijn vader. Maar wat doet hij vervolgens? Hij vertrouwt het niet, die Hanun. En hij scheert dan die baarden voor de helft af en de rokken tot ongeveer hier. En hij laat ze weer teruggaan. Ook zo'n geschiedenis dus. En vervolgens durven ze niet verder en eindigen ze in Jericho. En dit is dan de aanleiding tot een strijd van het volk Israël tegen de Ammonieten. Nou, en Joab die voert die strijd aan en de Syriërs komen er ook nog bij, gaan we ook niet op in. Maar ineens vinden we dan hier 2 Samuel 11 als een soort parenthese. En wanneer dit allemaal voorbij is, dan vinden we ineens dat Joab de Ammonieten verslaat. En dan is de strijd voorbij. Maar deze geschiedenis is ingeklemd in die strijd tegen de Ammonieten. En dat vinden we vaak, hè, typologie die zich afspeelt in een bepaald afgebakend kader. En ja, met typologie is het altijd een beetje lastig. Hè? Hoe moet je dat nou precies onderzoeken? Want de geschiedenis loopt door. Hè? De geschiedenis moet een bepaald verloop hebben. Het moet ook een logisch verloop zijn. Helemaal in dit soort bijbelboeken. Maar die plaatjes, die typologische plaatjes, die beelden elke keer weer dezelfde geestelijke waarheid uit. Dus dat is periodiek. Dat is iets wat elke keer terugkomt en zich herhaalt. Je zou kunnen spreken van een bepaalde gelijkvormigheid. Het plaatje heb je in deze grootte, je hebt het zo groot en je hebt het weer op dat niveau. Maar dat wordt dan ergens ingebed in die geschiedenis. Maar het is soms een beetje vaag waar je moet beginnen en waar je moet stoppen. Het zit echt maar onder de oppervlakte. Maar het doel van die typologie is niet zozeer dat wij de puzzel kunnen oplossen en dat we dat zo goed mogelijk, dat we die stukjes vinden en zo. Het doel van die typologie is juist om helemaal vast te leggen wat het plan van God is. Dat God van den beginnen heeft gesproken en dat hij dat op allerlei mogelijke manieren vastlegt in zijn woord. Het is een soort beveiliging waar je niet onderuit kunt. Dat is het doel van typologie. Of zoals Paulus het in Romeinen 15 vers 4 zegt, het is ons gegeven, die verborgenheid, tot vertroosting. Want wij zouden vertroosting der schriften hebben en daardoor hoop. De schriften zouden ons zodanig vertroosten dat wij zien dat de Heer trouw is aan zijn woord en dat hij doet wat hij gezegd heeft en wat hij beloofd heeft. Dat plan dat ligt dus vast. En dat vinden we niet zozeer aan de oppervlakte, maar daaronder. Het is zeg maar de geest. De geest van het woord. Nou, en verder is het doel van typologie of van die plaatjes om ons bepaalde details te verschaffen met betrekking tot de verborgenheid. Domweg omdat bepaalde zaken verborgen moeten blijven voor ongelovigen of voor degenen die geen deel hebben aan dat plan, maar geopenbaard zouden worden aan de gelovigen. En een bekend voorbeeld, ik zou zeggen het bekendste voorbeeld in onze kringen is bijvoorbeeld die 33 jaren van de volgende bedeling die je eigenlijk alleen in de verborgenheid, in de plaatjes terugvindt. Als je het weet, dan is het overduidelijk, dan kun je er ook niet meer omheen, want het is coherent, het past elke keer weer opnieuw en het komt ook weer terug. Maar als iemand jou vraagt, waar staat dat nou letterlijk, ja dan... Je moet het plan op een of andere wijze, je hebt bepaalde kaderpunten, ik zeg altijd maar de dag des Heren is zo'n kaderpunt. Je weet, dan zullen zon, maan en sterren van de hemel verdwijnen. En dat wordt dan openlijk beschreven in de profetieën. En je weet bepaalde dingen die ervoor gebeuren en daarna, dus dat is ons referentiepunt en zo kun je het invullen. Maar die details, hoe dingetjes op een wat dieper niveau zich zullen afspelen, ja, dat vind je in die plaatjes terug. Maar ook in die plaatjes vind je dan die kaderpunten terug, waaraan je toch kunt afleiden dat het daarover gaat. Nou, en zo zouden we die geschiedenissen dus bestuderen. Ik zei al, de moeilijkheid is dat we vaak niet helemaal duidelijk de grens kunnen vaststellen. En dat maakt het voor sommigen zodanig lastig dat ze er helemaal maar niets mee te maken willen hebben. Maar ja, onderzoek de schriften, hè. Dus het gaat om Christus. Dan kun je niet misgaan, zeg maar. Maar we zouden daarbij beseffen dat typologie of profetie in principe tijdloos is. Dus het gaat er niet om waar begint het en waar eindigt het. Nee, welk plaatje wordt er geschetst? Dat is het belangrijke. Het is als het ware een geschiedenis, iets wat wij lezen in de tijd, maar het vormt een soort schilderij, een soort snapshot, een plaatje van iets wat we zouden moeten leren. Nou, en zo kunnen we gewoon steeds meer details van zo'n plaatje zien. Nou, dus je moet eigenlijk de juiste basis even zien te vinden, de juiste projectie van zo'n schilderijtje, om te zien waar het over gaat. En dan kunnen bijvoorbeeld meerdere personen in de geschiedenis één en dezelfde in de typologie uitbeelden. Of niet iemand, maar iets uitbeelden. Dat kan ook nog. Het is maar net bijvoorbeeld wat de betekenis van een naam is. Maar daarvoor moet je dus inderdaad onderzoeken, daarvoor moet je vergelijken. Ik zeg altijd maar, dan moet je je niet in de gewone context van het verhaal bevinden, maar dan moet je in de goddelijke context zoeken. Niet waar staat het, maar wat betekent het? Waar komt het nog meer voor en wat betekent het daar dan? Wat zegt het over de Heer? Nou, en hier zou ik willen zeggen, het kader van deze geschiedenis waar ik vanochtend naar wil kijken, is dus die parenthese, die onderbroken... die onderbreking van de geschiedenis, die onderbreking van de strijd. En onderbrekingen, altijd in de Bijbel, hebben op een of andere wijze van doen met onze bedeling, met de tijd sinds de opstanding van Christus tot zijn wederkomst, waarin het stil is, toch? Waarin de strijd is onderbroken. Er wordt wel gestreden, maar onzichtbaar. Of het heeft op een hoger niveau te maken met onze tegenwoordige wereld. Er was een oude schepping, die schepping die raakte in onmin, die schepping werd vervolgens zwanger en dat is onze tegenwoordige, ja, zoals Petrus zegt, de wereld die nu is. Hè? En vervolgens heb je de nieuwe schepping. Nou, en onze tegenwoordige wereld is als het ware een soort onderbreking. De overgang van de oude schepping naar de nieuwe schepping. Het is die baarmoeder die bevrucht is. Nou, en daar spreken die parentheses over. Dat is dus ook de drie dagen, hè, van de Heer, dat hij in het graf was. Hij stierf, hij was in het graf, het was stil en daarna komt hij terug. Nou, zoiets. Dat vind je dus op allerlei niveaus terug. En David speelt hier de hoofdrol. David. David is de geliefde. David. En de koppeling met de Heer Jezus Christus is natuurlijk heel snel gemaakt, toch? Want de geliefde, nou ja, in de evangelie vinden we vele malen beschreven dat er een stem uit de hemel klonk. En die stem die zei, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dit is mijn geliefde, dit is mijn David. Dus over hem gaat het. En op andere plaatsen vinden we de Heere Jezus die de zonen Davids wordt genoemd. Gij zonen Davids, ontferm u over mij. Als er iemand ziek was of zwak, dan werd de zonen Davids aangeroepen. En in Romeinen 1, in de uiteenzetting van het evangelie, wordt door Paulus gezegd dat deze zoon van God, de Heer Jezus Christus, die nu de zoon van God is, dat hij geworden is, in Romeinen 1, vers 1 tot en met 4, dat hij geworden is uit het vlees, uit het zaad van David. Hij is de zoon van David die geworden is de zoon van God. En dit is uiteindelijk de vervulling van die profetie uit 2 Samuel 7. Hè? Het zaad van David. De zonen Davids. Het gaat over de Heer Jezus Christus. Maar daarmee is David dus een type van de Heer Jezus Christus. Over hem gaat het dus. Nou, deze zoon van David, de Heer Jezus Christus, hij is ook koning. Maar hier vinden we David de koning. En David werd koning na Saul. Saul. En Saul. Zijn naam, hè, de eisende. Nou ja, eigenlijk is het vragen, maar dan in een extreme vorm wordt het eisen. En dat is precies wat de wet doet. Het begint met een vraag, maar het eist 100% van de mens. En de mens kan daar niet aan voldoen. En deze Saul was dus een uitbeelding van de wet. Hij wilde wel, maar het lukte nooit. Het lukte hem niet. En hij werd gegeven aan het volk, maar hij werd ook weer afgenomen. Hè? Door Samuel. Door het woord. En deze Saul, zijn naam is ook verbonden met Sheol, met de dood, met het dodenrijk. Want de wet is een bediening des doods. Nou, en toen Saul ten val kwam, toen kwam David. En David spreekt ten opzichte van Saul over het nieuwe verbond. Maar daarmee ook over degene die het nieuwe verbond tot stand heeft gebracht. De koning, de middelaar. Want koningen en priesters zijn eigenlijk dezelfde, hè? Helemaal onder het nieuwe verbond. Nou, daar spreekt David over. En als je David dan ook nog in verband brengt met Salomo, dan is David degene die het verborgen koninkrijk aanvoert. Degene die de strijd moet strijden, die het koninkrijk op aarde uiteindelijk zal opbouwen, die zijn eigen hut zou opbouwen weer, zijn vervallen tabernakel. De vervallen hut van David, of tabernakel van David. Maar vervolgens is Salomo de vredevorst, degene die heerst in het geopenbaarde koninkrijk. Hij had dus 1000 vrouwen. De 1000 jaren, daar spreekt dan Salomo over. Dus Saul, David en Salomo. Nou, en hier hebben we dus David. Beeld van Christus, voor Salomo. Maar hij geeft dus uitbeelding aan de Heer Jezus, die de Christus werd. David werd de zoon van David, als het ware. Hij geeft op een of andere wijze ook uitbeelding aan Jehovah, die Christus werd. Want dat is eigenlijk wat er gebeurde in de geschiedenis. Want toen de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde een gesprek had met de Joodse wetgeleerden in Johannes 8, maakt hij zich op een gegeven moment wel bekend. Want hij zegt, Ere Abraham, ben ik. Ben ik. Dat was hem. En vervolgens pakte ze steen op. Dat kon niet. Maar hij was het. En deze Jezus zou de Christus worden. En wij kennen hem dus nu als de Christus. En dat is de zoon Davids. Dat is David. Maar hij werd de Christus dus. Nou, zo moeten we hem dus leren kennen. En ja, David spreekt dus over de Heer Jezus Christus. Maar in de psalmen vinden we dus ook woorden van de Heer Jezus die de Christus werd. Want, nou ja, woorden van David staat er dan. Hè? Een psalm van David, bijvoorbeeld in psalm 16. Daar staat in psalm 16 vers 10. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Psalm van David. Maar volgens Handelingen 2, de toespraak van Petrus, gaat het niet over David. Want hij zegt, ja, David heeft wel verderving gezien. Het gaat over de Heer Jezus Christus. En zo zijn het geen woorden van David, maar zijn het dus woorden van de Heer Jezus zelf. Zijn woorden zijn het. En de psalmen spreken dus over Christus, maar sterker nog, het zijn woorden van Christus. Een groot aantal psalmen zijn dus ook psalmen van David. Een andere bekende psalm is psalm 22 natuurlijk. Hè? In de tweede vers gelijk, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Dat is de Heer zelf. En dan kan David die woorden wel uitspreken, maar het zijn woorden van de Heer. En zo zouden we het woord ook leren lezen. Zo zouden we het woord ook bestuderen. Niet als een psalm van David, nee, als woorden van de Heer Jezus Christus. Over wie gaat het? Over hem. Het is zijn woord namelijk. Nou, en zo gaat het ook over deze geschiedenis over de Heer Jezus Christus en zijn werk. David dus. Maar daarnaast hebben we Bathsheba. En deze Bathsheba, zij was een mooie verschijning, staat er, hè. Maar haar naam betekent dochter van zeven. Bat, dochter, Sheva of Sheba, is zeven. En de Sabbat kennen we ook, hè? De rust, is ook de zeven. Dus zij is de dochter van de rust. Of Bathsheba kennen we natuurlijk, hè? Bron van eedswering of zoon van eedswering. Zij is ook de dochter van eedswering. Denk aan Abraham van de belofte. Daar heeft Bathsheba mee te maken. En een alternatieve vertaling van Bathsheba is huis van zeven. Dus niet dochter van zeven, maar huis van zeven. Bat is letterlijk dochter, maar Het is verwant aan huis en dat is bayit. Kennen was beet. Want, bad, dat is een bad. Dochter, dat is de vrouwelijke vorm van zoon. Ben. Ik heb hier geen bord, dus dat hoeven we geen Ad Leeuwenhagen lettertjes te tekenen. Maar bad is de vrouwelijke vorm van zoon, van Ben. Maar Ben, dat is afgeleid van een werkwoord, bana. Bana, en dat is bouwen. Dus wat doet een zoon? Bouwen. En als een zoon iets bouwt, wat bouwt hij dan? Bob. Een huis. Een huis. Dus een ben bouwt een huis. En dat is een bayit, een bad. Brengt wat voort. Nou, dus die woorden die zijn verwant met elkaar. Hij bouwt een huis. Hij bouwt de schepping dus. De zoon bouwt de schepping. Een huis waarin je kunt wonen. Of een tempel waarin de Heer kan wonen. Maar ook de familie dus. Want dat is ook een huis. Denk aan het huis Israëls. Toch? Dus de zoon bouwt het volk. En Batseba heeft dus op een of andere wijze te maken met het huis, de schepping. Of met het volk Israël. Ook het huis. De familie. Dat is Batseba. Er is nog een alternatieve vertaling. Die vind je in 1 Kronieke 3, vers 5 volgens mij. En daar heet zij niet Batseba, maar Batsua. Iets anders, Batsua. En dat Shua, dat wordt volgens de naamboekjes vertaald met rijkdom. Ik weet niet hoe ze daarbij komen, maar als je het werkwoord Shua nazoekt, dan is dat aanroepen. Iemand die in nood zit en aanroept. Ik lees ter illustratie Jesaja 58 vers 9. Dan staat er, dan zult gij roepen, Shua, en de Heere zal antwoorden. Gij zult schreeuwen en hij zal zeggen, ziet, hier ben ik. Zo gij uit het midden van uw weg doet het juk, het uitsteken des vingers en het spreken der ongerechtigheid. Dus Batsua heeft ook te maken met iemand die aanroept in geloof. Dus een volk wat de naam des Heren aanroept. Een gelovig overblijfsel dus, daar heeft zij mee te maken. Batsua. Er was alleen één probleem. Batseba. Gaan weer terug naar Batseba. Batseba was onrein. Ze moest zich wassen. En ze was getrouwd. En dat is niet. Dat is soms best wel lastig, toch? Dan kun je nog zeggen dat ze geen goed huwelijk had. Maar ze was nog steeds onvruchtbaar. Onrein. Maar ze was welwillend. Want dat zit in dat Shua. Ze wilde wel. Ze stond open, ze stelde haar huis open voor David. Dat is toch wat ze deed. Het was niet, ja, dat staat er niet bij, maar het gaat ervan uit dat het vrijwillig was. Ook zou je in die tijd weinig tegen de koning in kunnen brengen, denk ik. Maar goed, ze zocht in ieder geval haar toevlucht bij David. Batseba kwam bij David. En vervolgens gebeurde daar het een en ander. Maar voordat we daarover hebben, gaan we eerst naar Uria. Uria, die doet ook mee in het verhaal. Zijn naam betekent licht van Jehovah. Licht, oor van Jehovah. Van de Heere. Of andersom, Jehovah is licht. Of Jehovah is vuur, zo kan je het ook nog vertalen. Want licht is vuur en dat geeft licht enzovoort. Maar deze Uria, heeft hij nog een kenmerk of een soort tag? Ja, hij was een Hetiet. Staat erbij, Uria de Hetiet, zo wordt hij elke keer genoemd. Dus dat is blijkbaar belangrijk. Hetieten, dat was een kleinzoon van Gam, hè? Dus dat is altijd al een beetje zwaar volk, wat bedrukt is. Het was een Canaanitisch volk. Want toen het volk onder Jozua het land innam, toen waren daar de Hetieten. En de voorwaarde was zoiets als aanpassen of wegwezen. Toen zij daar kwamen. Nou, en deze Uria had zich blijkbaar aangepast, want hij was er nog. Hij had zich gesteld onder David en hij had zich gesteld onder zijn legeraanvoerder, Joab. Maar toch stierf hij. Nou, dat is tragisch. Maar dat is de geschiedenis van Uria. Dat Hethieten, dat heeft altijd iets met de dood te maken namelijk. Want we kennen in het Bijbelboek Genesis ook nog een Hethiet. Die heette Efron. En die had een graf voor Abraham in de aanbieding. Had ook met de dood te maken. Dus. En die Efron, zijn naam betekent ook zoiets als stof. Afar, Efer. Stof. Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. En het was een Hethiet. En hij had een graf voor Abraham. Dus de dood staat centraal bij de Hethieten. Nou, en dan was er dus ook nog een huwelijk tussen Uria en Bathseba. Er was een verbintenis. Er was, volgens de typologie dan, een verbintenis tussen de Heer van het Licht of Jehovah en Bathseba, de schepping. Er was een verbintenis tussen Jehovah en de schepping, de Heere van de oude schepping. En er was een verbintenis tussen de Heere en het volk Israël. Nou, beide vinden we terug in de geschiedenis. Maar van beide plaatjes kan gezegd worden dat er geen gemeenschap was. Ten aanzien van de schepping zou je kunnen zeggen dat de schepping verontreinigd was, onrein was geworden. En ten aanzien van het volk Israël zou je kunnen zeggen dat het een slecht huwelijk was. Een overspelig huwelijk. Een huwelijk waarin trouw niet centraal stond. Nou, dus het is allemaal niet zo fraai. Maar Bathseba heeft dus te maken met Israël levend onder de wet en Uria met de Heer van de wet. Nou, en dat volk Israël, aan de hand van Bathseba, wordt dus een schoon volk genoemd. Want Bathseba was zeer schoon, staat er in vers 2. Ze was een vrouw om te begeren, om aan te zien. David, die zag haar van bovenaf. En wat hij zag was goed in zijn ogen. Nou, Bathseba dus. Het volk was een schoon volk. En zij was dus de huisvrouw van Uria, maar er was geen gemeenschap. Maar wat gebeurde er? De zonen Davids zocht gemeenschap met zijn volk. Dat is wat er uitgebeeld wordt. En zo lezen we bijvoorbeeld, gaan we gelijk naar het Nieuwe Testament, in Galaten 4, vers 4. Want daar vinden we die zonen Davids. Daar staat in Galaten 4, vers 4. Zoek. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, wanneer het tijd was, en ja, tijd speelt altijd, ja, hier in 2 Samuel 12 begint het ook met zo'n tijd, wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, dat is de zonen Davids, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Dus deze zonen Davids kreeg deel aan de wet, kreeg deel aan Bathseba, kreeg deel aan dat volk wat leefde onder de wet. Maar wat was het doel? En dat vinden we niet in 2 Samuel 11, maar wel hier. Het doel was opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden. Dat was het doel van die gemeenschap waartoe hij onder de wet kwam. Hij kwam namelijk om degene die aanriepen, Shua, Shawa, om die te verlossen. Hij kwam om een gelovig overblijfsel dus te behouden. Maar daartoe moest hij gemeenschap hebben. Daartoe moest hij als het ware indringen. Alleen, dan heb je Uria nog. Hè? Dat kan alleen maar als dat huwelijk wat er was beëindigd zou worden. Dat was dan wel de consequentie of de voorwaarde. Oftewel, of Bathseba moest vreemd gaan. Check. Of Uria moest sterven. Dat is ook een oplossing. Gebeurt ook. Nou, en dat is precies wat je hier dus in de geschiedenis vindt. En zo vinden we dus enerzijds hier de Heer die gemeenschap zocht, namelijk David, de zoon, of Christus, die gemeenschap zoekt met zijn volk, met de zijnen, met het gelovige overblijfsel. Maar anderzijds vinden we Uria, vinden we degene die bezig was met de dingen van zijn vader. Joab, Jehovah's vader. Hij was trouw aan Joab. Dus we vinden Uria die enerzijds dus een missie had. De man met een missie. Dus die twee, die speelden eigenlijk hetzelfde uit. Alleen verschillende functies worden in de verschillende personen versterkt, zeg maar, uitgelicht. Dus Uria en David. En deze Uria had dus een missie, want toen David contact met hem zocht, normaal zou je denken, ik ga lekker naar huis, naar mijn vrouw. Maar deze Uria, die zei ja echt niet, ik wil niet naar huis, ik blijf bij mijn volk, ik blijf bij mijn koning, ik blijf bij Joab, ik blijf bij de tabernakel. Hij had principes, niks naar huis. Hij wilde zijn missie volbrengen. Hij was namelijk bezig met de dingen van zijn vader. Hij was bezig met de vervulling van bepaalde zaken. En hij was dus ondergeschikt aan David. En dat bedoel ik ook letterlijk mee. Hij had een functie ten opzichte van David. En David en Uria beelden wel hetzelfde uit, maar David is hierin meer. David zou overblijven. Nou, want David is in zekere zin ook Uria, Jehovah. En dat maakt het dus lastig in die plaatjes, want dat loopt dus door elkaar heen. Maar Uria staat dus per definitie voor de heren van het oude verbond. En dat stopt wanneer het oude verbond ten einde komt. Wanneer het huwelijk beëindigd wordt, wanneer hij sterft dus. Ja, je zou ook nog kunnen zeggen, hij is het oude verbond zelf. Wat beëindigd wordt, maar ik zie zelf persoonlijk geen verschil tussen het oude verbond en de heer van het oude verbond. Want wanneer ik met mijn vrouw getrouwd ben, dan ben ik niet getrouwd met het verbond. Dan heb ik niet het verbond, maar ik ben in een relatie met mij ten opzichte van mijn vrouw geplaatst. En dat verbond is die verbinding. Nou, en dat wordt uitgebeeld in Uria. Maar waar de wet beëindigd wordt, daar eindigt ook de Heere van die wet. En waar de Heer van het oude verbond sterft, daar eindigt ook die wet. Die twee, die zijn aan elkaar verbonden, die zijn inherent aan elkaar. Nou, en deze Uria die komt dus bij David, maar wat doet David? Hij voert hem dronken. Hier, neem er nog één. Hè? Ja, maar wat deed hij dus? Hij vervulde als het ware Uria. Ja, waarmee? Met geest, met drank, met alcohol. Hij kwam eigenlijk tot Uria om te zeggen, de wet zal vervuld worden. Ik kom jou vervullen. Nou, en we kennen bijvoorbeeld de prachtige profetie uit Jeremia 31. En daar staat op het moment dat het nieuwe verbond wordt aangebroken, dat het nieuwe verbond aangekondigd wordt. Nou ja, eigenlijk moet ik zeggen in Hebreeën 8 vinden we de toelichting op Jeremia 31. En daar staat waar het nieuwe verbond aangekondigd is, daar is het oude nabij de verdwijning. Nou, en dat is precies wat hier gebeurt. David voert hem dronken. Hij wist al dat hij zou sterven. Hij zou vervuld namelijk worden. En het nieuwe verbond zou aanbreken. Maar dat zou het einde van Uria betekenen. Maar deze Uria is dus onderworpen aan David daarin. En hij blijft dus ook trouw aan David tot het einde. En deze Uria die moet dan vervolgens vooraan in de strijd worden gezet. Kijk, en dat is typologie. Het gaat er hier niet om wie die Ammonieten zijn. Het gaat er niet om wie Nahas is, wie Hanun is enzovoort. Nee, de context is, er is strijd en Uria wordt vooraan gezet in die strijd. Ik weet niet, sommigen denken dat Uria de duivel is. Nee, dat is hij niet. Hij is juist trouw aan David. Nou, en de Heer kwam zelf als mens om de strijd te strijden. Zowel als David als Uria. Hij kwam om gemeenschap te zoeken en hij kwam om de strijd te strijden. Hij had een missie. En die kwam hij volbrengen. En de Heer kwam zelf. De wet moest vervuld worden. Maar zodra hij kwam om te verlossen, wist hij dat het zou leiden tot zijn eigen dood. Hij moest deze dingen leiden en alzo zijn heerlijkheid ingaan. Toch? Lucas 24. Weten jullie dat dan niet, hè? En ja, we hebben ook zo'n prachtige gelijkenis ergens in Lucas ook, over de wijngaardenier. En die zei op een gegeven moment, er moest het een en ander geregeld worden, van laat ik mijn eigen zoon zenden, die zullen zij vast ontzien. Nee, op het moment dat hij dus zelf kwam, als het ware, in de vorm van zijn zoon, hij werd omgebracht. Nou, hij zou sterven. Nou, maar het was volgens plan. En dat is belangrijk om te weten. Het maakt dus onderdeel uit van het plan van God. Alleen wist de tegenstander dat niet, hè? Dat Uria dood moest. Dat David gemeenschap moest hebben maakte juist onderdeel van het plan. En ja, ik vind het toch belangrijk om eventjes aan te halen. Ik doe dat vaak, maar in 1 Korinthe 2 vers 7 vinden we die prachtige woorden van de apostel Paulus over de wijsheid. 1 Korinthe 2. Die Korintiërs waarmee hij een haat-liefde verhouding had. Aan wie hij de wijsheid Gods wilde verkondigen, maar ze hadden liever de wijsheid van de wereld. En hij zegt in vers 7, maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Want de wijsheid Gods, het plan van God, het plan van God met aanzien tot, met betrekking tot de nieuwe schepping en het werk van Christus in de nieuwe schepping, dat is verborgen. En dat bestaat dus in verborgenheid. En dat plan of die wijsheid was bedekt. Want die wijsheid Gods die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Dus voordat deze tegenwoordige eeuw begon, gaat er nu niet om wanneer dat precies was, maar voordat die begon was dat plan dus al gemaakt. Maar het werd verborgen. En vandaar dus zo'n geschiedenis bijvoorbeeld. Het was bedekt, maar het lag al vast. En dat is belangrijk, want dat is tot vertroosting van ons, opdat wij hoop zouden hebben. Dat we weten dat de Heer trouw is aan zijn woord. Maar van dat plan staat er dan in vers 8, welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft. Letterlijk Pontius, Pilatus en Herodes. Overdrachtelijk de duivel en zijn personeel. Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Dan zou Uria niet omgekomen zijn. Dan zou David geen gemeenschap hebben gehad. Dan zou alles bij het oude blijven. Want dat is het doel van religie. Dat is het doel van de vader der religie, namelijk het oude vasthouden. Zijn deel proberen te verlengen en te vergroten. Maar hij weet dat hij weinig tijd heeft. He? Maar dat plan, dat kende hij niet. Ze hebben hem omgebracht. Niet wetende dat door de dood heen verlossing tot stand zou komen. En niet door de wet, maar buiten de wet om. Namelijk door het geloof van Jezus Christus, zoals Romeinen 3 zegt. Zo zou de verlossing tot stand komen. Inderdaad, uitgebeeld in die tabernakel. Prachtig. Nou, en daar hebben we hier dus mee te maken. Het plan van God wat verborgen was. Het was verborgen voor degene die in die tijd leefde, maar met name voor degene die de wereld beheerste. De tegenstander wist dat dus niet. En zo staat er ook, laten we doorgaan naar Hebreeën 2, over dat plan, of over de komst van de Heer Jezus. Even, Hebreeën 2. Waar geschreven wordt over de Heer Jezus die inmiddels de Christus is en erfgenaam van alles. Hè, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. En nu gesteld is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Hebreeën 1 vers 3. Over hem staat dat hij mens geworden is in hoofdstuk 2 vers 14. Namelijk dat hij de kinderen des vleeses en bloeds deelachtigs is geworden. Want mensen zijn vlees en bloed en zo is hij ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden. Opdat hij door de dood teniet door, er staat een in het Grieks dia plus een genitivus. Dat is een bepaalde naamval en die wordt normaal gesproken, kan die vertaald worden met doorheen. Hè? Als dia plus een accusatieve staat, dan is het een oorzaak. Dus door iets, door dat. En een gevolg vervolgens. Maar als er een genitieve staat, is het een beweging ergens doorheen. Nou, en hier staat door de dood heen. Oftewel door de dood teniet zou doen. Degene die het geweld des doods had. En dat is de duivel. Dus hij werd vlees en bloed. Hij werd mens. Zodat hij kon sterven. Maar doordat hij stierf, zou hij vervolgens de oude schepping als Jehovah ten einde brengen. Het licht zou uitgaan. Uria zou sterven. Maar David zou leven. Door de dood heen. Want Bathseba was onvruchtbaar, maar werd toch zwanger. En daar kwam uiteindelijk leven uit voort. Uiteindelijk. Nou, en dat is wat hier dus uiteen wordt gezet. Maar dat is dus verborgen. En vervolgens zou hij dan verlossen al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Dus hij kwam onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen. Maar niet alleen degenen die onder de wet waren, maar iedereen die onderworpen was aan de dood. Nou, het was dus een goddelijk plan met betrekking tot het volk Israël, maar ook met betrekking tot heel de schepping. Want hij is niet alleen een heer van zijn volk, maar hij is een heer van alle die geloven. He? Nou, het plan was alleen verborgen. Vers 10 is ook zo mooi, hè? Van Hebreeën 2. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn, en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunne zaligheid, door lijden zou heiligen. En dat is, ja, dat is het magistrale van het evangelie. Elke religie, elke zogenaamde geloofsleer is erop gericht om dat oude op te poetsen. Maar wij sterven. En zonder dood geen opstanding. En zonder lijden geen heerlijkheid. Want dat is wat de Heer aan ons wil bewerken. Niet het oppoetsen van die oude schepping, maar een einde aan de oude schepping en een volkomen nieuwe schepping in ons teweeg brengen, tot stand brengen. Dat is wat hij wil. En dat kan alleen door zijn woord. Want woord is leven, woord is kracht. En als we genoeg tijd hebben, want er is geen even klok, dan komen we daar nog op. Het plan dat verborgen was dus. Ja, de klok is weggehaald. Nou, dat geeft niet. Ja, wat wil ik daar nog over zeggen? Het ging dus volgens plan deze weg. Het mocht dus eigenlijk niet. Het hoorde eigenlijk niet naar de oppervlakte van de geschiedenis. Maar het was dus volgens plan. Nou, en dan heb je dus nog ene Joab. En die Joab die zet dus die Uria vooraan in de strijd. En die brengt dan vervolgens ook verslag uit via die boodschapper aan David. Ja, Joab, in 2 Samuel geeft hij eigenlijk altijd uitdrukking aan het oordeel. Aan de werking van het woord. Hij is niet Jehovah zelf, maar hij is die kant van Jehovah die oordeelt. Die recht moet doen aan zichzelf. Want hij is ook uiteindelijk degene die door Salomo, wanneer de strijd gestreden is en de vrede aangebroken is, door Salomo ten einde wordt gebracht. Dat is Joab. Maar hij is degene, ja, die zorgt dat dat woord zijn beloop heeft, als het ware. Joab. Nou, en door hem wordt dan Uria in de strijd geplaatst, volgens plan. En er is dus gemeenschap tussen David en Bathsheba. En uit die gemeenschap komen dan kinderen voort. En ja, daar wilde ik eigenlijk verder niet op ingaan, maar ten aanzien van het volk Israël zou je kunnen zeggen dat dat eerste kind, ja, dat dat te maken heeft met, ook al sterft hij, maar dat het te maken heeft met de gemeente. Want het kind werd krank, maar er staat gewoon zwak. Het was een onedel, zwak iets. Maar dat is precies waarin de Heer zijn kracht nu wil openbaren in ons. En het verdwijnt ineens. En David zegt, ja, het zal niet tot mij wederkeren, maar ik ga tot hem. En vervolgens heb je dan het geopenbaarde koninkrijk in Salomo. Maar ja, je zou daar dieper in moeten duiken. Als je, kijk, ik kan wel gewoon wat roepen, maar daar heb je verder niet zoveel aan. Dus daar ga ik verder ook niet zoveel op in. Het heeft ook te maken met het volk Israël ten aanzien van de geschiedenis. Het volk wat leeft onder de wet, wat terzijde wordt gezet. En het volk wat deel krijgt aan het nieuwe verbond. Dat zit daar ook in. Maar dat is een andere parallel. En ook daar kom ik misschien nog eventjes op. Dit was dus een typologisch plaatje met betrekking tot het volk Israël dus. Jehovah die de zijnen kwam verlossen. Maar het heeft ook op een hoger niveau toepassing op de hele schepping. Deze hele geschiedenis. En ik hoop niet dat jullie het al kwijt zijn, maar die typologie, die kun je vaak op meerdere niveaus toepassen. De hele schepping als zodanig, vervolgens op een deel van die schepping, zou ik kunnen zeggen een subset, en dat is het volk, maar ook op het schepsel, het individu. Het werkt altijd op die drie niveaus. Nou, en ten aanzien van de schepping hebben we ook te maken met een schepping die onrein geworden is, die in verval is geraakt, toch? Want Bathsheba, het huis van de zeven, heeft te maken met de schepping. Spreuken 9. Daar heb je ooit over Spreuken volgens mij gesproken. Maar Spreuken 9, daarin komt de wijsheid naar voren. Spreuken 8 en 9 handelen over de wijsheid. En in Spreuken 9 vinden we daar de wijsheid die een huis bouwt op 7 pilaren. Nou, daar heb je Bathsheba. Een huis wat in 7 dagen wordt gemaakt. Dan gaat het niet eens zozeer daarover de oude schepping, maar over de nieuwe schepping. Want het is door de wijsheid voortgebracht. Door dat plan van God wat de Heer heeft gemaakt. Het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in zichzelf. En daar zou de nieuwe schepping uit voortkomen. In het huis van de 7. En de mens wordt dan opgeroepen om deel te krijgen aan dat huis. Om in die nieuwe schepping te komen. Nou, Bathsheba geeft daar uitdrukking aan. En de nieuwe schepping komt dus voort uit de oude. Door 7 bedelingen. Door 7 dagen. En aan het einde rust de Heer dus. Dat beeld Bathsheba uit. Maar zij was zich wassende. Zij was onrein. Nou ja, dat kan ongesteld zijn. Ongesteldheid. Maar dat hoeft niet. Dat staat er niet bij overigens. Hè. Volgens de wet kan het ook om meelaatsheid zijn. Maar het lijkt me sterk dat David daar trek in heeft. Ja. Mag toch ook wat onethisch toevoegen. Hè? Of ze was zojuist bevallen, maar dat lijkt me ook niet echt. Nee, daar lezen we niks over. Hè? En het was toch alweer snel raak. Dus. Nee, ik denk dus dat ze inderdaad ongesteld was, onrein geworden was en zij moest zich wassen. Maar het is een beeld van de schepping als zodanig. De schepping was namelijk eigendom van de Heer, van Uria. Van de Heer van het licht, het licht van Jehovah. Maar in de tussentijd was de schepping onvruchtbaar geworden. En er staat niet bij hoe de schepping onvruchtbaar of onrein is geworden. Hier staat dat er niet bij. Wat er wel bij staat, dat David daar was. David, die zag er geen probleem in. David, die zag wat in Bathsheba. En David zondigde in het verhaal weliswaar, maar God had de wereld lief. En God zocht gemeenschap met deze in zonde en ten dode opgeschreven wereld. Dat is wat er uitgebeeld wordt. En zoals David dus gemeenschap zocht met Bathsheba, zo zocht de Heere gemeenschap met deze schepping. En van nature is deze schepping onvruchtbaar of onrein geworden. Maar hij had lief en hij had toch gemeenschap. Alleen daar hing dus een prijskaartje aan. Want, laten we lezen in Leviticus 15 vers 19, in de wet. Maar, als een vrouw vloeiende zal zijn, zijnde haar vloed van bloed in haar vlees. Ja. Zo zal zij 7 dagen in haar afzondering zijn en al wie haar aanroert zal onrein zijn tot aan de avond. Dus David had Bathsheba lief als het ware, de Heer had de schepping lief en hij had gemeenschap, maar daardoor kreeg hij deel aan de onreinheid van Bathsheba, aan de onreinheid van de schepping. Dat was het resultaat. En het resultaat in concreto is dus dat Uria zou sterven. Dat het licht zou uitgaan, en dan ben ik dus in Genesis 1 vers 2. Het licht zou uitgaan, het zou woestheid, ledigheid en duisternis worden. Of ik ben in Johannes 1 of Romeinen 1, Uria zou sterven en het licht zou uitgaan in deze wereld. Dat is de consequentie van de gemeenschap die David zocht met deze in zonde gevallen wereld. En dan kom ik weer bij Uria, want hij was een Hetiet, staat erbij. En zoals ik al zei, de dood staat centraal bij de Hethieten. En dat is zo. Maar daaruit volgt ook dat God deze prijs had opgenomen in zijn plan. Om Uria vooraan in de strijd te zetten. Want dan heb ik de cirkelredenering rond. Want Uria was een Hethiet. Ja, de vrachtwagenchauffeurs, hè, die hebben de weg geblokkeerd. Maar goed, ja, dat woord Hetiet, dat is eigenlijk Getiet. Dat is voor degene die letters, hè, jullie hebben een tijdje bijbelstudie van broeder Ad. Dat is een geet, en dan een taf, en dan een jot. Geti. Maar die taf, ja, dat heeft te maken met 400, met het einde, met letterlijk een teken, maar het teken is een kruis. Dat heeft met de dood te maken. En die dood, ik zei het net al, staat centraal in dat woord getiet. Maar als je die taf eruit haalt, in het midden, die centraal staat, dan hou je gaai over. En dat is leven. Die dood staat centraal, maar om leven te verkrijgen, moest die door de dood dus heen. Nou, en dat is wat uitgebeeld wordt. Maar dat maakt dus onderdeel uit van het plan van God, door de dood heen. En dat vinden we dus uitgebeeld in Uria, waar de dood centraal staat. Wil je leven, dan moet je sterven. En zonder dood geen opstanding dus. Nou, en deze Hetiet, deze Uria spreekt dus als het ware over de oude schepping waaruit de nieuwe voortkomt. Door dood en opstanding. En hij moest dus sterven om de Heer Jezus Christus te worden. Om nieuw leven voort te brengen. Nou, dan kom ik bij het grote plaatje zoals we dat op andere plaatsen ook uitgebeeld vinden. En dat is bijvoorbeeld in Genesis 3. Want hier staat niet bij waarom de schepping onrein was geworden. Maar typologie op andere plaatsen geeft daar weer meer detail over. En we hebben geen tijd om heel Genesis 2 en 3 te behandelen. Dat doen we nu niet. Maar het moet duidelijk zijn dat in Genesis 3, daar wordt de zogenaamde zondeval beschreven. En het moet duidelijk zijn dat die zondeval die daar beschreven wordt, dat dat maar een beeld is van de werkelijke zondeval. 1. Waarom? Omdat het plan, waar we het heel de tijd over hebben, het plan met betrekking tot de nieuwe schepping was namelijk al gereed ver voordat Adam bestond. Laat staan dat hij kon zondigen. En ik zeg altijd maar, waarom zou God een plan maken voor een nieuwe schepping, wat we uitgebeeld vinden in Genesis 1, waarvan in Genesis 1 vers 3 staat, en God zeide, daar zij licht, wat spreekt over Christus, volgens 2 Korinthe 4 vers 4 tot 6. Waarom zou God een plan maken voor de nieuwe schepping als de oude perfect was en volmaakt? Doesn't make sense, toch? Dus het plan was al gereed. Dus het is een plaatje wat daar. Het is een illustratie. Nou, vervolgens vinden we dat de zondeval, zoals wij dat dan in onze protestant-calvinistische samenleving noemen, dat die nauwelijks of niet wordt genoemd nog in het Oude Testament. Het speelt dus blijkbaar niet zo'n grote rol. En in het Jodendom speelt het dus helemaal geen rol. Het is geen issue. De geboorte van Israël, dat speelt daar een rol. Maar de zondeval, nee. De christenen, het christendom heeft de zondeval op een voetstuk geplaatst. Op een heel hoog voetstuk. Want daarmee staat de mens centraal ook. Want de mens is in staat om de hele schepping te laten vallen. Dat is wat de mens graag ziet. Maar ja, lezen we dan in Genesis 3, nou ja, dan laat God het er toch op aankomen. Hè? Dus ja, dat is toch allemaal wat onwaarschijnlijk. En op het moment dat dan alles geschied is en de hele schepping daardoor gevallen is, door die appel, of wat is het, een vrucht, dan reageert hij toch wel heel erg mild. Van nou, dat is niet zo mooi. He? Nee, maar later, noem die volkstelling, of kleine zonde, relatief betrekkelijk, kleine zonden later worden veel zwaarder bestraft. De grond zakte weg onder hun voeten en zoveel duizend man verdween er en noem het maar op. En dan hier, ja, nu je dat gedaan hebt, moet je wat harder werken en je zwangerschap doornen en distelen. Nou ja, je leeft nog, toch? Dus ja, het is allemaal wat betrekkelijk. Het is een plaatje namelijk. Maar hoe dan ook, er staat wel dat de schepping onvruchtbaar is geworden. En we zouden dus leren, waar gaat het over? En we leren dat de schepping, dat die doornen en distelen zou voortbrengen, dat Adam en Eva daarmee te maken zou krijgen, enzovoorts. Maar we leren dus ook dat zij vielen, dat zij in zonde vielen, door het woord van de slang. Ja, en dan gaat het er dus niet om of de slang gesproken heeft of niet, maar je zou je moeten afvragen, wie is dat dan? Nou, dan blijkt dat de oude slang te zijn, ten opzichte van de nieuwe slang. En zonder het verder te bewijzen, blijkt deze oude slang dezelfde te zijn als de koning van Tyrus bijvoorbeeld in Ezechiël 28 of de koning van Babel in Jesaja 14. Ja, die slang die heeft daarmee te maken. Het is de duivel zelf, namelijk de overdekkende cherub, zoals hij wordt genoemd. Namelijk een eerstgeborene onder de schepselen. Dat is wat hij is. Maar hij had hoogmoed, hij werd hoogmoedig, hij wilde hogerop, hè? Hij werd opgeblazen. Hij wilde de berg aan de zijde van het noorden beklimmen en zijn troon boven die van de Heere der Heeren zetten. En vervolgens in zijn hoogmoed verleidde hij de schepping. En nou, zo wordt dat beschreven door die koning van Tyrus. Dat was een handelaar, een koopman. En met zijn koopmanschap, met zijn koopvaardij bedriegde hij het volk. Verleidde hij het volk. Nam hij het volk als het ware gevangen. Dat had te maken dus met zijn woord. En die vrouw, de schepping dus, was daar ontvankelijk voor. Die kwam in opstand tegen de schepper. Samen met die slang dus. Maar het komt door het woord van die slang. Nou, en dat woordje slang, dat is nagash, hè? En dan zeggen we allemaal, ja, dat is slang en dat kan positief zijn en negatief zijn. Dat is inderdaad zo. Positief spreekt het over Christus. En negatief spreekt het hier over de oude slang. Maar dat werkwoordje waar nagash is, van is afgeleid, dat heet dan ook nagash. Dat wordt vertaald met waarnemen. Dat wordt vertaald met opmerken. Dat wordt vertaald met ervaren. Met totje nemen en ervaren. Maar ook met toveren en betoveren. Dus je neemt iets totje en vervolgens raak je in vervoering. Nou, en dat is precies de werking van deze slang. Hij spuugt wat uit, gif. En vervolgens raak je daardoor betoverd in vervoering. Raak je daardoor als het ware slaaf of gevangen. Nou, en deze slang, deze nagash doet dat met zijn woord. Slang, nagash, dat wordt ook vertaald met koper. Hè? Positief, nou ja, dan heeft het te maken met de tabernakel, hè? Het koperen wasvat. En fonetisch is het hetzelfde als kafar, verzoening. Het heeft te maken met communicatie ook weer. Weer met woord dus, hè? Trompetgeschal en koper als geleiding. Dat is wat het is, en brons ook natuurlijk. Maar het wordt ook vertaald op andere plaatsen met gif of toverij. Het kan ook negatief zijn. En denk dan aan al die slangen in de woestijn, hè, die beten en waardoor het volk stierf. Het woord van de wet namelijk. Slangengif. Nou, en in koper, in ketenen van koper, werden mensen vaak gevangen genomen. Nou, en deze slang die sprak dus als het ware. Deze koperen Goliath, die sprak. En vervolgens werden zij betoverd door dat woord en vervolgens gevangen genomen in koperen keteren en als het ware weggevoerd. En dat is precies wat er in die oude schepping is gebeurd. Zij werden verleid door dat woord en kwamen in opstand en oordeel zou er volgen. Dus de slang die strijdt om de macht als het ware. En het is altijd een woordstrijd. Waar gaat het over? Wat wordt er gezegd? Want woord is macht, woord is kracht, woord werkt uit. En deze slang die spreekt dus. Hij zegt, is het niet zo, hè, dat God gesproken heeft? En dat is wat hij ook in de oude schepping heeft gedaan. Het wordt dan uitgebeeld in koopmanschap of in heerlijkheid die hij had en waarmee hij dus verleidde. En deze schepping werd verleid om in opstand te komen tegen God. En zoals ik al zei, er zou oordeel volgen. Het zou uitgeroeid moeten worden, deze schepping. Maar daar was dus het meesterplan. Het plan van God met betrekking tot de nieuwe schepping. Ja, en waarom dat allemaal zo ging, ja. Op een gegeven moment loopt het uit ons programma, hè. Dan weten we niet precies wat nou de aanleiding was van wat en waarom dat dan kon en waarom het niet gelijk zo ging enzovoort. Maar dat is wat ons wordt aangedragen. Er is iets gebeurd, maar er was een plan. Net als bij Noach, er is iets gebeurd, maar er is een plan. Er is redding, er is verlossing. En dat geeft ons troost, dat geeft ons hoop. We zouden niet terugkijken zozeer. We hebben dat nodig om te weten wie wij zijn. En vervolgens kunnen we dan wandelen naar de plaats waarheen we onderweg zijn. Nou, en zo is dat hier dus ook. Nou, er was dus een plan. En dat plan vinden we ook in Genesis 3 terug, want die slang had gesproken tot de vrouw. Maar dan staat er in Genesis 3 vers 6, nadat zij gegeten had, dan staat er en gaf zij ook haar man met haar en hij at. Met een T. Ja, Adam neem ook een hap en nam ook een hap. Adam at ook. Hij kreeg dus deel aan de zonde van de vrouw. Adam kreeg deel aan de onreinheid van de vrouw. Net als David deel kreeg aan de onreinheid van Bathseba. Liet hij zich dan verleiden? Nou ja, misschien letterlijk wel. Maar dat is de geschiedenis, dat doet er dus niet toe. Maar waar Adam een type is van Christus op de achtergrond, liet hij zich niet verleiden. En in die context staat er bijvoorbeeld in 1 Timotheüs 2 vers 14. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is in overtreding geweest. Kijk, natuurlijk kun je dan zeggen, ja, uiteindelijk is Adam ook verleid geworden, maar het was eerst de vrouw. Maar het gaat er hier om dat er uitdrukking wordt gegeven aan dat plan waarin Christus deze zaken in had opgenomen. En daarin is hij dus niet verleid geworden. Hij had bewust deel aan die zonde van de vrouw. De Heer ging mee met zijn schepping, wetende dat hij zou sterven. Wetende dat de oude schepping zou ophouden te bestaan. Maar voordat hij dat zou doen, had hij ook een uitweg. Door de dood heen namelijk. David was er ook nog. Had de wet, maar had ook buiten de wet om geregeld hoe het leven tot stand zou komen. Nou, en daar getuigt de wet dan ook weer van, maar dat is verborgen. Dus Adam geeft uitdrukking aan Christus en hij had dus bewust deel aan de zonde van zijn vrouw. Hij zocht gemeenschap als het ware en hieruit zou vervolgens de nieuwe schepping voortkomen. Maar doordat Adam deel kreeg aan die zonde van de vrouw en dat bewust deed, hing hier ook een prijskaartje aan de boom. Namelijk, deze tegenwoordige schepping zou dus worden gemaakt. Even teruggaan naar het grote plaatje. De Heer ging mee met zijn schepping. Hij kreeg deel aan de onreinheid van de schepping. Dus we zijn niet bij Adam en Eva, maar in het grote geheel. Maar hij zou een prijs moeten betalen. Nou, de prijs is dat in de wereld die zou volgen, de tegenwoordige wereld, dat daar niet alleen maar leven zou komen, maar ook dood. Ook onkruid zou meekomen. Dat is de consequentie. En deze tegenwoordige wereld wordt dus gekenmerkt door onkruid. Of Genesis 1 vers 2, door duisternis het licht zou uitgaan. Het zou maar beperkt licht zijn enzovoorts. Maar het zou wel leiden tot nieuw leven. En zolang de oude schepping bestaat, zolang zou er vijandschap zijn tussen de heerser van deze oude schepping, de slang, en tussen degene die gesproken heeft over de nieuwe schepping, de heerser van de nieuwe schepping, het zaad van de vrouw. Er zou vijandschap bestaan. En zo staat er ook over David dat zolang hij nog zou leven, zou er strijd zijn. Dat is de consequentie van de daad van David. Er zou strijd blijven bestaan. Maar dat is wat deze tegenwoordige wereld kenmerkt. Strijd. Onkruid. Leven wordt altijd bedreigd in deze wereld. Maar we zouden juist opgroeien en met het onkruid opgroeien en vervolgens een nieuwe schepping worden. En dat is wedergeboorte. Dat is het doel in deze schepping. Deel krijgen aan de nieuwe. Maar het is de prijs die de Heer betaalde. En het maakt dus onderdeel uit van zijn plan. Adam zondigde bewust. Maar Mozes bijvoorbeeld, die sloeg de Egyptenaar bewust dood. Wetende dat hij zijn positie en zijn heerlijkheid daarmee zou verliezen. En in het buitenland terecht zou komen. Het maakte onderdeel uit van het plan. Vinden we ook zo'n plaatje dus. Of Uzza, die hield de ark bewust tegen toen de runderen struikelde. Wetende dat het zijn dood zou betekenen. Maar ook wetende dat hij nog een broer had. Toch? Prachtige geschiedenis ook in 2 Samuel 6. Of Giel, hè? Hij bouwde Jericho bewust, wetende dat het op zijn twee, op zijn oudste of zijn eerstgeborene en zijn jongste zoon zou moeten geschieden. Toch? De herbouw van Jericho. Prachtig dus hoe uitbeelding wordt gegeven aan deze zaken. En we kennen ook nog de geschiedenis van bijvoorbeeld Juda en Tamar. Hè? Daar vinden we Juda, maar die heeft gemeenschap met Bathsheba. Een dochter van Suwa en de naam staat er verder niet bij. In Genesis 38. Maar dat was een Canaanitische vrouw, net als Bathsheba. Had daar gemeenschap mee, dat mocht eigenlijk niet. En ja, daar kwamen dan die kinderen uit voort. En de een die stierf en de ander die wilde niet. En de andere, ja, uiteindelijk moest daar ook een plan komen. Maar daar wordt precies hetzelfde uiteengezet. Prachtig dus, hoe de Heer uitdrukking geeft aan zijn plan. Nou, we zullen een beetje gaan afronden. Laat ik dan, ja, ik doe het toch, want anders is het niet af. We gaan nog even naar Filippenzen 2. Om te zien hoe deze lijnen allemaal uitkomen bij de Heer Jezus Christus. Want het is natuurlijk allemaal prachtig, die plaatjes. Maar uiteindelijk moet het dus terechtkomen bij degene waar het over gaat. En komend vanuit het Nieuwe Testament wordt daar gewoon in klare taal over gesproken. En dan staat in Filippenzen 2, vanaf vers 5 bijvoorbeeld, dat wij als gelovigen deel zouden krijgen aan de gezindheid van Christus, namelijk door ons te reinigen met het water van het koperen wasvat. Daar staat er, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde, niet vermomd als God, maar hij was God, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn. Hij zag het niet als diefstal dat hij zijn heerlijkheid zou verliezen. Het was bewust. Het maakte onderdeel uit van het plan. Maar hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis eens dienstknechts aangenomen. En een dienstknecht is de mensen gelijk geworden. Nou, dat is precies wat wij hier vinden in die geschiedenissen. En in de gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Maar denk nou niet dus alleen maar aan de Heer Jezus, die kwam op aarde om zijn volk te verlossen. Het gaat hier ook over het grote geheel, over de Heer zelf, die al voordat hij aan deze wereld van de zeven dagen heerlijkheid verloor, door deze schepping te bouwen, door deze schepping dit huis van de zeven te maken, door gemeenschap te hebben. Maar daardoor zou de nieuwe schepping tot stand worden gebracht. Toen verloor hij heerlijkheid. En in heel de lijn van die schepping, in de loop van die schepping, is hij gehoorzaam aan dat woord. En dat wordt uiteindelijk in de climax uitgebeeld in de komst van de Heer. Dat was alleen maar het staartje eigenlijk, waarin hij tot het kruis gehoorzaam is geworden. Dat is in de meest vleeselijke vorm. Dan ben je al in de vier. Maar het was daarboven ook al. Het was daarvoor ook al. En hij was dus gehoorzaam. Ja, tot de dood des kruises. Maar op grond van die gehoorzaamheid, op grond van zijn geloof, heeft God hem ook uitermate verhoogd. Kijk, en dat lezen we niet in 2 Samuel 11. Wel enigszins in 2 Samuel 12. En hij heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Het plan moest verborgen blijven in het Oude Testament. Maar hier mag het uitdrukkelijk gezegd worden. Hij heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En daar ben je dus bij heel de schepping. En niet alleen bij het kruis van Golgotha. Want de Heer had een plan voor de hele schepping. Nou, en het is prachtig hoe dit dus uitdrukking geeft aan hoe dat uitgebeeld wordt in die mooie geschiedenis. Nou, ja, ik laat psalm 51 maar even voor wat het is. Maar daar vind je dus een psalm van David, waarin het een en ander zich afspeelt op binnen het decor van de geschiedenis van 2 Samuel 11. Want er staat, psalm van David, hè, nadat Nathan tot hem gekomen was, nadat hij tot Bathseba ingegaan was, enzovoorts. En dan vind je, het is een boetpsalm, hè, dan doet hij... Dan vraagt hij om vergeving van zijn misdaad, van zijn zonde enzovoort. Maar dan blijkt het niet om David uiteindelijk te gaan, maar om de Heer zelf. Want daar staat ineens, tegen u alleen heb ik gezondigd. Ja, David had wat anders gedaan. Maar deze David, de zonen Davids, nam de zonde der wereld op zich. Hij gaf uitdrukking aan het plan Gods. Maar op grond van zijn geloof staat er dan dat hij een vaste geest kreeg, een vrije geest, de Heilige Geest kreeg. Deel kreeg aan het nieuwe leven, aan het nieuwe verbond, aan de nieuwe schepping. Nou, dat is precies wat we hier in Filippenzen ook terugvinden. Maakte onderdeel uit van het plan. En het ging niet over David, maar over hem, die wij ook in onze dagen nu aanbidden, omdat hij leven is. En wij zien inderdaad uit naar zijn komst. Maar tot die tijd mogen we ons blijven laten reinigen door zijn woord. Opdat wij gereinigd zijnde ingaan in het binnenste heiligdom. en daar gemeenschap met hem hebben. Zullen we hem danken?